Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor Iwan. Dank u wel voor Rebecca, die er helaas niet kon zijn. Heer, voor zijn kinderen. En dank u wel dat u ook Iwan heeft gegeven om ons woorden van u bij ons neer te leggen, Heer. Als ouders, als kinderen. Heer, dat we ook die woorden ook echt met een open hart mogen ontvangen, mogen overdenken. En Iwan, ik wil je ook bidden, dat de Heilige Geest ook in je mag komen. Dat de Heilige Geest ook de woorden mag geven die van God zijn, Heer. En dat het goed is, zo met elkaar ook te luisteren naar Hem en te luisteren naar God, wat Hij ons te zeggen heeft. Zo bid ik en bid ik je en zegen ik je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Amen. Uitknop, oké. Sorry. Ja, ik heb helemaal niks met muziek en zo, dus... Goedemorgen allemaal. Zo, even een beetje... Goedemorgen allemaal. Ja, ik ga een beetje... Kom op, hé. Ja? Hé, kinderen. Goedemorgen allemaal. Oh, dat is de eentje. Goedemorgen, kinderen. Oh, nou, ik hoor maar twee kinderen. Kinderen, goedemorgen. Oh, dat zijn er vijf. Kinderen, hallo, goedemorgen. Oh, ik kan je niet horen hoor. Goedemorgen, kinderen. Ah, ja, kijk. Ja, het is, hoe noem je dat? Aldienst. Aldienst. En wat betekent dat eigenlijk? Alle leeftijden. Oh, ik dacht, alles is geoorloofd of zoiets. het is goed, fijn om weer hier te mogen zijn. Het is een tijdje geleden. Rebecca is er vandaag helaas niet bij. Onze jongste is vannacht een beetje ziek geworden, een beetje grieperig en gisteravond al niet helemaal lekker. Dus die is thuis gebleven. Ik heb twee andere boeven meegenomen. Die zitten daar. En de twee oudste, Joy en Jesley. En het is weer leuk om hier te mogen zijn. En vandaag mag ik iets met jullie delen. En er is al een beetje iets over gezegd, over wat ik ga delen. En eigenlijk in de hele voorbereiding voor vandaag gaf God me een heleboel verschillende dingen. En dan moet je op een gegeven moment ergens een keuze gaan maken. Want ik heb maar tot 1 uur, begreep ik. Dus toch? Ja, er wordt ja geknikt. Dus ik weet niet of u lunch heeft meegenomen. Nee, maar waar ik vandaag met u over wil nadenken, en dat is eigenlijk wat zien onze kinderen van God in ons leven, in onze kerk en in onze omgang met elkaar. En laat ik gelijk vooropstellen, het is niet zo dat ik de perfecte ouder ben, dat ik hier eventjes ga vertellen hoe dat allemaal zou moeten. Maar ik geloof, het is een leerproces voor ieder van ons. En ook al heb je zelf geen kinderen, ook al heb jij geen partner, zou zomaar ook kunnen. Ik zou heel graag deze ochtend ook nog even gebruik daarvan willen maken door ook gewoon te zeggen. Ik spreek over onze kinderen in het algemeen. Ik snap dat soms misschien heel gevoelig kan zijn. Als jij met je partner een kinderwens hebt, maar die niet in vervulling komt of nog kan komen. Dus ik wil daar heel voorzichtig mee zijn en ik wil ook jullie daarin respecteren. En dus ik spreek niet weet je wel. Ik denk namelijk, ook al heb je geen kinderen, ook al heb je geen partner, op het moment dat je volwassen bent, heb je gewoon een verantwoording naar kinderen toe. En dat is om een voorbeeld te zijn in de dingen die je zegt en die je doet. En daar hoef je niet getrouwd voor te zijn, hoef je niet kinderen voor te hebben. Ik geloof namelijk dat dat een verantwoordelijkheid is voor een ieder van ons die volwassen is. En dan denk ik eigenlijk altijd, heel veel jonge mensen van 18, 19, 20, om maar even zo te zeggen, die willen heel graag volwassen behandeld worden. Maar dan hoort dan ook van mijn kant, denk ik dan ook altijd, zeg ik maar van, dan hoort dan ook vanaf de andere kant een volwassen gedrag bij. Als jij volwassen behandeld wil worden, moet je ook volwassen gedragen. En dan horen daar ook de volwassen verantwoordelijkheden bij. Dus dat even van tevoren gezegd. En ik ben nogal van het niet op een normale manier spreken. Ik hoop niet dat jullie dat erg vinden. En als de kinderen erbij zitten, en er zitten een paar kinderen hier, een heleboel zitten erachter, dan wil ik ze eigenlijk ook wel een beetje betrekken bij de dienst. Is dat oké? Oh, dat, ik hoor 5 volwassenen ja zeggen. Laat ik gelijk even duiven. Als ik u iets vraag, dan wil ik graag een antwoord. Ja? 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 Oh, dat zijn er 20. Ja? Oh, volgens mij zit de helft van, ja, ik ga niks zeggen. Zeg even tegen je buurman of je buurvrouw, hey, doe even mee. Doe even mee. Doe even gezellig mee, zeg. Kom, hey. Even meedoen. Ja, nee, ja, doe maar even. De andere buurman, andere buurvrouw, doe jij ook even mee. Ja. Zeg even tegen je partner, hallo, doe even mee. Ja. Hey, kinderen, alle kinderen hier in de zaal. Kunnen jullie heel even staan? Heel even staan. Ook als je daarachter zit. Heel even staan. Ja, kinderen van de leeftijd van 0 tot... laat ik zeggen, van 0 tot... wat is die 20? Ja, oké. Okay, maar ja, hij zegt tot 20. Alle kinderen van 0 tot 20. Even staan. Ik kan sommigen niet zien, dus je mag op je stoel staan. Dat mag van mij. Even nu. Ja, ja. Hey, luister. Ik ga straks wat tegen de grote mensen en zo vertellen. Maar als ik het heb over onze kinderen. Als je dat hoort, onze kinderen. Mag je heel hard roepen, ja! Ja, dus gaan we even proberen. Gaan we even proberen. Onze kinderen. Ah, dat zijn ze nog niet allemaal. Ik wil jullie harder horen hoor. Onze kinderen. Hey, zo, dat was hier een hele harde. Nog 1 keer om te oefenen. Onze kinderen. Oké, ja, jullie mag weer verder met je andere dingen aan het doen, Ben. Ik betrek liefst de kinderen ook erbij. Dan wil ik even alle mannen van boven de 20, die mogen ook even allemaal staan. Alle mannen. Als je wil, mag je op je stoel staan. Alle mannen. Alle mannen. Ik ga checken. Ik zie daar nog wat mannen zitten. Ik zie hier nog wat. Alle mannen mogen staan. Meneer, u mag staan. Ja, ga maar even staan. Dat is wel leuk voor je kinderen ook. Ga maar staan. Hey, als ik het heb over mannen. Als ik het heb over mannen. Dan zeggen de mannen. Doen de oerkruid. Ja, inderdaad. Mannen. Als ik het heb over onze mannen. Oh, Jon, dat zijn er 20. Onze mannen. Ja, oké, goed zo. Ga maar zitten. Ja, je zou misschien denken, wat voor circus ben ik beland. Maar weet je, ik hou ervan dat we een beetje een actieve houding hebben. En weet je, op het moment dat je een actieve houding hebt, dan blijft je brein ook open voor om te ontvangen en scherp te blijven. Ja, ik snap het. Er staat zo'n dikke Molukker voor je. Denk je, ja, lekker interessant. Hé, hey, maar dan denk daar een beetje, ga er een beetje omheen denken. Dus we gaan het even testen. Onze kinderen. Oh, nou, dat waren voornamelijk daarachter, maar hier vooraan. Onze kinderen. Onze mannen. Hallo, de helft blijft zitten. Staan, hè. Onze mannen. Oké. Goed zo. Hey, daar gaan we mee beginnen, hè. Hey, luister. We gaan beginnen, want ik heb tot 1 uur, dus ik moet snel wezen. Nee, de vrouwen doen niks. Weet je waarom? Nee, weet je waarom? Die vrouwen die horen we al de hele tijd, joh. Weet je? Ja. Toch, mannen? Onze mannen? Ja. Hé, er gaan er steeds minder staan, hè? Hallo, hé. Dan mag je een keertje wat zeggen. Hoe moet je dat doen? Hé, laten we samen het woord lezen. Wie heeft zijn Bijbel bij zich? Wie heeft zijn Bijbel niet bij zich? Lieve mensen, zorg dat je je Bijbel meeneemt. Als je naar je werk toe gaat en je hebt je laptop nodig, neem je je laptop toch ook mee? Ja, toch? Als je naar het station moet op de fiets, dan neem je je fiets mee. Toch? Als je moet reizen met openbaar vervoer, neem je je chipknip of weet ik veel wat je nodig hebt tegenwoordig, neem je mee. Toch? Als we naar het huis van God gaan, nemen we het woord van God mee, lieve mensen. Oh, ik hoor één amen. Als we naar het huis van God gaan, nemen we het woord van God mee. Amen. Amen. Ja. Degene die niet houden van om amen, amen te roepen. Ik ben daar wel namelijk van, want amen betekent. En zo is het. Zeg dan maar gewoon ja. Doe dan maar gewoon ja. Ja, dat amen voor jou. Dat hypergedoe. Hé, laten we kijken naar Efeze. Efeze 6. Ik heb een hele tijd geen vaste Bijbel gehad, zeg maar. Heel veel op mijn iPad gelezen. Allemaal leuk en zo. Leuk en aardig. Bijbel gelezen op een Bijbel-app op mijn telefoon. Heel lang gedaan. Totdat op een gegeven moment mijn zoon een keertje binnenkwam toen ik op het bed zat en Bijbel zat te lezen. Maar op mijn telefoon. En hij kwam binnen en toen zei hij van, je zit zeker weer te WhatsAppen of te Facebook. En toen dacht ik eigenlijk, toen hij wegging, dacht ik eigenlijk, je hebt gelijk ook, hè. Je hebt gelijk ook. Precies, zegt hij. Hij ziet mij geen Bijbel lezen. Hij ziet mij op die telefoon bezig. En toen dacht ik, weet je, dat moet ik toch veranderen. Niet alleen voor hem, maar ook gewoon om een goed voorbeeld te zijn. Dus ik ben een Bijbel gaan kopen. Had ik nog eventjes gedacht, ik bel Irene op. Ik Irene bellen. Ik zeg, ik zoek deze Bijbel. Hebben ze die weer niet hoor, bij de Samma. Jongen. Nou, heb ik hem maar bij de concurrent gekocht. Ja, nu staat hij er, maar toen ik belde was hij er niet. Maar het geeft niet. Hey, ik heb van mijn moeder geleerd. En ik weet niet of ik dat de vorige keer heb gedaan, maar ik heb één ding van mijn moeder geleerd als we de Bijbel lezen. Want wij deden altijd stille tijd, mijn moeder, 5 uur 's morgens. Halleluja. Ja, echt waar. En dan stond ze beneden aan de trap en dan zei ze, we gaan stille tijd houden. Verplicht, het hele gezin. Elke dag, 5 uur 's morgens, stond ze beneden aan de trap te roepen. En dan kwamen we naar beneden en dan gingen we dus Bijbel lezen. Iedereen zocht een strategische plek in de zitkamer. Ik koos altijd, ken je dat, zo'n luie stoel die kan ronddraaien? Ken je dat? Ja, voor de ouderen misschien wel, weet je. Ik zat namelijk ook altijd in die stoel, want dan kon ik eigenlijk tijdens de hele stille tijd kon ik rondjes draaien. Want elke keer als ik dan met mijn rug naar mijn moeder draaide, zeg maar, kon ik heel even mijn ogen dicht doen. Kon ik heel even mijn ogen dicht en dan draaide ik weer naar mijn moeder en deed ik mijn ogen weer open. Want anders zag ze dat ik zou gaan slapen of wat dan ook. Maar zij heeft mij op een gegeven moment één ding heeft zij ons geleerd. En dat is als we het woord lezen, neem een actieve houding. Dus dan kon je ook niet slapen. Dan moesten we staan. En weet je wat het is? Ik heb wel ontdekt, op het moment dat we het woord lezen, als je staat, is dat toch anders dan als je zit. Want je bent toch op een of andere manier iets meer gefocust op wat je leest. Zo, ik wil jullie vragen om te gaan staan en samen met mij het woord te lezen. Kom maar staan. En we lezen uit Efeze 6. Vers 1 tot en met 4. Ik lees uit de HSV, de herziene staatvertaling. Misschien lees jij uit een andere vertaling. Dat maakt denk ik niet zoveel uit. Ik ga hem lezen. Ja? Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere. Want dat is juist. Eer je vader en moeder. Dat is het eerste gebod met een belofte. Opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op. Maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Je mag weer gaan zitten. God heeft ons niet alleen de verantwoordelijkheid gegeven om onze kinderen, om onze kinderen te geven wat ze nodig hebben, maar ook om ze een leven te laten ontwikkelen, heb ik hier staan, waarin ze uiteindelijk een zelfstandig leven gaan leiden. Toch? Ik geloof dat God daartoe ons heeft geroepen. En hoe doen we dat dan? En in mijn optiek is dat met name door het gewoon voor te leven. Voorleven, voordoen, dat is opvoeden. In mijn beleving. Je kan van alles nog wat zeggen. Maar het is goed om voor te leven en voor te doen. Ik zal eens eventjes opnoemen wat het woordenboek zegt over bijvoorbeeld het woord opvoeden. En nogmaals, ik ga hier niet een opvoedcursus geven, hè. Is gewoon wat mij op een gegeven moment te binnen schoot. Opvoeden. Daar staat onder andere. Ik kan bijna niet eens lezen, joh. Grootbrengen. Dat is opvoeden. Grootbrengen. Een proces van observeren. En verzorgen. Kweken. Proces van wederom observeren, verzorgen. De juiste omstandigheden creëren. Opleiden. Proces van lesgeven. Kennis overdragen, voordoen, over de schouders meekijken, het corrigeren, bemoedigen, aansporen, coachen, optrekken, proces van samen doen, mentorschap, ik hoor daarin discipelschap, voorbeeld zijn, inspireren. Opvoeden staat ook als een term het vormen. Het vormen, dat is eigenlijk proces van strategie. Als je iets vormt, dan heb je eerst een beeld daarvan. En aan de hand van dat beeld, aan de hand van dat idee ga je vormen. En zo zouden we met die kids moeten omgaan. Met andere woorden, opvoeden, voortleven, volgens Bijbelse principes. Dat is eigenlijk het voorleven, het voordoen. Totdat onze eigen kinderen zelf een persoonlijke relatie met God gaan krijgen of gaan ontwikkelen. Wie zou dat willen voor zijn kinderen? Dat zijn er 20. Oei, oei, oei. Wie zou voor zijn kinderen willen dat jouw kinderen een leven met God gaan leven? Weet je, dan zul je zelf een voorbeeld moeten wezen. Dan zul je je eigen leven goed moeten onder de loep moeten nemen. En dan kom ik eigenlijk terug op eigenlijk de rode draad van mijn hele praatje van vanmorgen. Wat zien onze kinderen van God in ons leven? Wat zien onze kinderen van God in onze kerk? Wat zien onze kinderen van God hoe wij met elkaar omgaan? Wat zien onze kinderen van God de manier waarop wij met hen omgaan? Wat zien onze kinderen van God op de manier waarop wij met onze mensen om ons heen omgaan? Wat zien kinderen van God in ons als wij praten over werk thuis? Als wij praten over andere mensen thuis? Als wij praten over mensen uit de kerk? Als wij praten over mensen die ons hebben gekwetst misschien? Wat zien kinderen van God in jouw leven? Hoe jij praat. Hoe jij handelt. Weet je, ik zie heel vaak namelijk. Ik zie namelijk heel vaak. En je hoort dat ook heel vaak. Dat kinderen, die prikken door heel veel dingen heen. Of iets nou echt is of iets nou niet echt is. Zij hebben daar een soort radartje voor of zo. Maar weet je, ik zie en ik hoor helaas ook heel vaak dat kinderen, voornamelijk van kinderen van kerkgangers, een beetje teleurgesteld zijn van andere volwassenen of in andere volwassenen. Waarom? Omdat bepaalde volwassenen iets doen, iets zeggen of wat dan ook. Maar in het dagelijks leven doen ze hele andere dingen of horen ze hele andere dingen erover. En wat krijg je dan? Dat als kinderen wat ouder worden, als kinderen dan wat ouder worden, dan raken ze teleurgesteld. En dan zeggen ze, ja, weet je wel, die christenen, die mensen in de kerk, ik geloof het allemaal wel. Ze raken teleurgesteld. En waar komt dat 9 van de 10 keer door? Door dingen die ze meemaken in de kerk. En hoe wij als volwassenen met die dingen om zijn gegaan. Zijn ze teleurgesteld in geraakt. Wat laten wij zien? Wat laten we daadwerkelijk zien van God in ons leven? Wat zien zij van God in ons leven? Weet je, en ik noem eigenlijk die mensen die bij wie dat gebeurt. Ja, wij hebben daar een mooie term voor bij ons op de Bijbelschool. Dat zijn uiteindelijk belanden dat eigenlijk, ja, wij zeggen altijd, die belanden in de club van teleurgestelde christenen. De CTC noemen wij dat altijd. De club van teleurgestelde christenen. En dat is heel pijnlijk. Want die club van teleurgestelde christenen, waarom ze teleurgesteld zijn, is 9 van de 10 keer te wijten aan hoe wij met elkaar omgaan. Ga eens na over mensen die hier misschien in de gemeente hebben gezeten. Mensen misschien in jouw familie, die misschien voorheen vurig waren voor God. En nu misschien niet meer komen. Natuurlijk. Is het zo dat je je geloof en je geloofsleven op Jezus moet bouwen. Dat ten eerste. Maar weet je, soms denk ik wel eens als mensen teleurgesteld zijn in de kerk, dan denk ik, zelfs denk ik soms nog wel eens, joh, ik vind het niet gek ook, hè. Ik vind het niet raar ook. Want hoe jij bent behandeld, is eigenlijk niet normaal. Hoe wij elkaar behandeld hebben, is eigenlijk niet normaal. Hoe wij als volwassenen met elkaar zijn omgegaan, is eigenlijk niet normaal. Maar wat zien de kinderen van God in jouw leven? Weet je, ik wil heel veel dingen zeggen, maar dat ga ik allemaal niet redden voor 1 uur. Dus ik maak even een sprongetje, is dat oké? Ja, eentje zegt oké, ja, is oké. Nou, dank u wel hoor. Ja, nou, de rest zwijgt, dus ja, inderdaad, wie zwijgt, die stemt toe. Ik wil een sprongetje maken, als we het hebben over opvoeding en dergelijke, en het voorbeeld zijn. Weet je wat het is? Heel vaak doen wij onze opvoeding, hoe wij onze kinderen opvoeden, is heel vaak een afspiegeling van onze eigen ervaringen. En of die ervaringen nou heel goed zijn geweest, als je in een heel stabiel gezin bent opgegroeid, kan het oké zijn. Wat ik wel heel vaak zie is mensen, volwassenen die misschien in een, als ik het even zo mag noemen, ik bedoel het niet vervelend, maar in een dysfunctioneel gezin, uit een dysfunctioneel gezin komen. Wat ik heel vaak bij hun zie, ook in mijn directe omgeving, is dat ze heel vaak gaan overcompenseren bij hun eigen kinderen. Herken je dat? Misschien herken je dat wel in je eigen leven. Van, oh ja, maar zo heb... Oh jongen, dit... Oh, dat vond ik vroeger zo vervelend. Dat ga ik mijn kinderen nooit aandoen. Vroeger moest ik dit, nou mijn kinderen nooit. Of, weet je wel, dan moest ik dit. Nou, mijn kinderen, bij mij heeft het dit uitgewerkt. Dus mijn kinderen zus, mijn kinderen zo. En weet je, het is goed als je uit een dysfunctioneel gezin komt, dat je in ieder geval niet diezelfde omgeving, diezelfde atmosfeer creëert voor jouw kinderen. Dat snap ik. Maar wat ik wel heel vaak zie, is dat juist deze mensen heel veel moeite hebben om te relativeren. Heel veel moeite hebben om een beetje te compenseren. En eigenlijk heel veel gaan overcompenseren. Maar dat is niet gezond. Dat is niet gezond. Weet je, laten we elkaar ook daarin helpen. Laten we ook daarin elkaar ook ondersteunen. Lieve kerkmensen, ik geloof dat de kerk een plek moet zijn waarin we elkaar helpen. En weet je, wij zien dat wel heel vaak van, ja, maar je moet je niet bemoeien met mijn gezin. Maar dat is niet bemoeien. Het is juist goed om elkaar te helpen om in elkaars gezin, in elkaars familie, in elkaars, nou ja, eigenlijk ja, in elkaar te investeren om de Bijbelse normen en waarden te projecteren over en op het leven van onze kinderen. Snap je hem? Ja. Weet je, wij zijn vaak zo van, ja, maar de kerk gaat zich bemoeien met alles. En weet je, als er training is of zo over kinderen. Ja, jongeman, ik doe het op mijn eigen manier en dit en dat. Maar het is zo goed om van elkaar te horen hoe het gaat. Het is zo goed om met elkaar te praten hoe jij de opvoeding hebt ervaren. Alleenstaande moeders. Hey, lieve mensen. Kijk eens om naar een alleenstaande moeder. Alleenstaande vaders. Lieve mensen. Kijk eens om naar alleenstaande vaders. Weet je, met alle respect hoor, als er dingen gebeuren, ernstige dingen gebeuren, weet je, dan staan we voor mensen klaar. En dan zijn we daar. Want oh ja, het is erg. En natuurlijk is het erg. Maar wat in die periode daarna? Waarin we elkaar eigenlijk zo nodig hebben. Weet je, ik heb het van dichtbij gezien, ook in mijn familie. Op het moment dat dierbare mensen wegvallen, staat iedereen voor je klaar. Maar daarna, wat daarna? En helemaal als er kinderen bij betrokken zijn. Weet je, we moeten naar elkaar omzien, we moeten elkaar helpen. Ik geloof, daarin gaan kinderen zien wie God is in jouw leven. Daarin gaan kinderen zien hoe groot God in jouw leven is. Weet je, en daar moet je gewoon een voorbeeld in nemen. Een voorbeeld in zijn. Dan moet je gewoon regels maken. Voor jezelf. Afspraken maken. Voor jezelf. Afspraken met je vrouw maken. Afspraken maken, weet ik veel, met andere volwassenen in de kerk. Afspraken maken met je kinderen. En soms is dat niet zo heel erg leuk. Maar dat legt wel een basis van wie God ook in hun leven wil en kan zijn. Jess of Joy. Kom eens even hier. Oh jij, hoorde ik al. Allebei komen ze. Dit is Joy. 10. Dit is Jessly 9. Als je Joy vandaag geheten hebt met haar telefoon ziet, ze moet een vlogopdracht van school maken. Dus tot nu toe ziet ze alleen maar kerken en zo van binnen. Dus, dus als de vlog klaar is, gaat het alleen maar over de kerk. Maar ja, oké, dat zei zo. We hebben dit niet voorbereid, hè? Nee. Ja, is wel even duidelijk, hè? Hey, wij hebben een afspraak altijd, hè? En de afspraak gaat over de tijden als er zangdienst is, hè? Wat zijn de afspraken? Kan je dat even tegen de volwassen mensen zeggen?
Ja, als we gaan aanbidding doen, of eigenlijk als we gaan zingen, dan moeten wij staan en moeten wij gaan meezingen en met de liederen en meebidden en dat soort dingen.
Hey, en als je de liedjes niet kent?
Op het bord tekst kijken en anders dan gewoon proberen mee te zingen.
Oké. Nou, dankjewel. Ga maar weer lekker zitten. Niet voorbereid, hè? Het is een regel die wij gewoon hebben. En waarom? Omdat ik geloof dat het hen gaat helpen. En soms is het niet leuk, want dan zitten ze bij andere kinderen, waarbij de andere kinderen eigenlijk allemaal blijven zitten, weet ik veel, met een mobieltje bezig zijn of zo. En zij weten, wij hebben een afspraak. Als de muziek begint, als daar aanbidding is, doen wij gewoon mee. En weet je, we hebben wel gezien in hun omgeving, dan gingen ze dat doen. En ik weet in onze oude gemeente, daar zitten mensen die wij kennen uit onze oude gemeente. En dan zaten zij vooraan met kinderen. En dan, papa en mam altijd spelen op het podium. En dan wisten ze, ja soms dan bleven ze ook zitten, hè. Dat is natuurlijk ook wel weer zo. Dan bleven ze ook zitten, maar dan kregen ze de papa look, hè. En dat was deze. En dan wisten ze, oh ja, we hebben een afspraak. En dan ging het zo, hè. Oh ja, papa kijkt. Weet je, en in het begin was het best wel onwennig, want hun vriendjes en vriendinnetjes bleven gewoon zitten. En dan kreeg je ook dat hun vriendjes en vriendinnetjes op een gegeven moment tegen zeiden, wat ga jij nou doen? Ja, dat moet van mijn vader, dat moet van mijn moeder, weet je wel. Beetje zo. In het begin was het zo, soorten met het moet. Maar weet je wat ik wel zag gebeuren? Op een gegeven moment zag ik dat op het moment dat zij gingen staan, dat andere kinderen ook gingen staan. Want ja, zij gingen ook staan. En op een gegeven moment gingen steeds meer kinderen staan. En dan wil ik niet zeggen dat het staan op zich moet of wat dan ook. Maar als we in het huis komen om God te aanbidden, dan heb ik graag een actieve houding. Wat nou? Stel je voor. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima komen binnen op dit moment. Kijk daar achter, daar loopt hij met zijn blauwe trui. Dat is koning Willem-Alexander. Kijk eens, heel statisch komt hij binnenlopen. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen als koning Willem-Alexander binnenkomt? Geloof me, ik durf er 100 euro op te leggen. Ja, je mag het eigenlijk niet, maar ik durf er 100 euro op te leggen dat als hij hier binnenkomt, dat jij niet zo blijft zitten. Geloof ik echt helemaal niks aan. Want ik geloof als koning Willem-Alexander echt hier binnenkomt. Dan gaan we staan en. Ja, als we weten hij komt langs deze kant, dan weet ik zeker. Deze eerste stoelen hier, die zijn als eerste bezet. Maar weet je, dan zijn we wel bereid om een actieve houding te hebben. Dan komen we in ons mooiste kloffie. Dan zorgen we dat we op tijd zijn. Want hey, koning Willem-Alexander komt. En dan zijn we allemaal woehoep. Maar weet je, als koning Jezus binnenkomt, die we niet lijfelijk kunnen zien, die we niet in persoon kunnen zien, niet in persoon kunnen aanraken, hebben we deze houding. En als we zingen, als we lof prijzen, hebben we deze houding. En als we zingen, Heer, ik geef u mijzelf. Ik geef mezelf aan u. Heer, doe uw wil in mij. Hebben we deze houding. Leuk die muziek. Leuk hoor, die jongens die spelen. Leuk die meiden. En er staan er twee kleine kinderen voor, staan te zingen. En dan kijken we daarna. Ja, leuk, schattig. Maar wat zien deze kinderen van ons volwassenen? Welke houding zien we? Welke houding zien deze kinderen? Wat is dit? Hoe noemen ze deze houding? Gesloten houding. Wat zien kinderen? Zij zien dat volwassenen een gesloten houding hebben. Zij zien volwassenen in de kerk die het te vermoeiend vinden om bij een liedje te staan. Zij zien volwassenen die gewoon niet mee willen zingen. Oh ja, ik heb niet zoveel met zingen. Maar zien zij hier een gepassioneerde man of een vrouw van God? Yeah. Onze mannen? Yeah. Oh, niemand staat, er staat er maar eentje. Onze mannen? Kijk dan, joh. Maar even serieus. Wat zien ze? Ze zien hele passieve ouders. Ze zien hele passieve volwassenen. Lieve volwassenen, je moet er niet raar van opkijken als jouw kinderen straks net zo passief als jou gaan zitten. En dan kan je wel zeggen, hey, doe even mee joh. Ja, waarom? Precies. Lieve mensen, we hebben een voorbeeldfunctie. En al is het niet voor jezelf, doe het dan in ieder geval om een voorbeeld te zijn. Er ligt een verantwoordelijkheid voor jou. Absoluut. En weet je, dat heeft niks te maken. Dat heeft niks te maken met jouw verleden. Dat heeft niks te maken met hoe jij bent opgevoed. Dat heeft niks te maken hoe jij aanbidding ziet of wat dan ook. Want ik geloof, als je ergens enthousiast voor bent, ga je staan. Als ik voetbal kijk, ik zal even een voorbeeld noemen. Als ik voetbal kijk, dan zit ik ook. Maar op het moment dat er iets gebeurt wat of mij niet zint, of waar ik enthousiast van word, dan, ik hoor Joel, nou dan gaan we het krijgen. Ja, want dan begin ik te schreeuwen en dan ga ik staan en dan... Soms dan ben ik helemaal gefocust. Nee! Maar weet je, ik ben er gepassioneerd voor. En ik wil ook zo gepassioneerd voor Jezus zijn. Ik wil ook daarin een voorbeeld zijn. Daarvoor maak ik dat soort afspraken met hun. Maar ja, als ik dat soort afspraken met hun maak en ik doe het zelf niet, dan zeggen ze, ja joh, kijk eens even naar jezelf. Weet je, er ligt een verantwoording. Wat zien kinderen van God in jouw leven? Ik ga richting heel snel een paar pagina's verder. Want laat me zitten ook. Weet je, er is in Engeland is een onderzoek gedaan. En daar, dat wil ik nog even met jullie delen. In Engeland is een onderzoek gedaan. En dat gaat inderdaad over... hoe kinderen het godsbeeld vormen. En er is een onderzoek naar gedaan. Luister, volwassenen, luister. Heb ik jullie aandacht? Onze vaders? Ja. Ah joh, kom op zeg jij. Hoe vaak moet ik het zeggen? Onze vaders? Ja. Onze mannen? Ja. Onze vrouwen dan ook? Ja. Onze kinderen? Goed zo. Hey, maar luister. Uit dat onderzoek is gebleken. Luister goed, lieve volwassenen. Uit dat onderzoek is gebleken. Dat kinderen tussen de leeftijd van 5 à 6 tot 12 jaar. Hun godsbeeld vormen. Naar aanleiding, luister goed. Naar aanleiding wat ze zien van voornamelijk mannen in hun leven. Dus ik spreek je aan, mannen van de gemeente. Ik had het niet over onze mannen. Mannen in de gemeente, luister. Ik herhaal nog een keer. Kinderen tussen de leeftijd van 5 à 6 tot 12 jaar vormen hun godsbeeld voornamelijk naar aanleiding wat ze zien van God bij hun vader. En als er geen vaderfiguur in het gezin is, bij een ander volwassene. Maar ik geloof heel specifiek voor mannen. Want weet je, juist wij mannen zijn heel passief. Als ik nu om mij heen kijk, zie ik met name alle mannen in een passieve, gesloten houding. Geeft niet, mag. Want je zit gewoon te luisteren. Maar weet je, is wel gebleken dat vrouwen, met name vrouwen... veel gepassioneerder zijn dan mannen. Je ziet ook in heel veel gemeentes... veel meer alleenstaande vrouwen dan alleenstaande mannen. Mannen komen niet meer. Maar mannen, hier ligt iets voor jou. Elke man, ik zeg nu tegen jou, er ligt een verantwoording. En als je kinderen hebt, ligt er helemaal een verantwoording. En ga eens na over jou, ga eens nadenken over jouw leven. Wat zien jouw kinderen van God in jouw leven? En ik ga een aantal dingen opnoemen om daarmee af te sluiten. Wat zien zij? Ik ga een aantal scenario's opnoemen. Zien zij de vader die thuis komt vanaf van het werk en achter de laptop duikt en eigenlijk pas weer met het eten zien ze hem en dan eigenlijk liever willen ze sport of nieuws of weet ik veel wat kijken, andere dingen doen in plaats van investeren in hun kinderen. Zien zij misschien een hardwerkende vader? En dan denk ik een te hardwerkende vader. En daar bedoel ik mee. Het is helemaal oké als je hard werkt. Het is goed. Het is ook een verantwoording om hard te werken. Maar het mag denk ik nooit ten koste gaan van de tijd die jij met je gezin besteedt. Zien zij die te hardwerkende vader? Zien zij misschien een vader die als moeder iets zegt wat hem niet zint, haar de volle laag geeft, omdat hij er niet mee eens is, zien ze die vader? Zien ze misschien een vader die als iets niet lukt, dat het thuis dan echt de spanning is om te snijden? En helaas ook heel vaak bij mannen, de GVD's en alle schuttingtaal wat sneller voorbij komt. Zien ze die vader? Zien ze misschien de vader die, als er thuis een conflict is geweest met moeder, en als moeder meestal 9 van de 10 keer het conflict heeft opgelost, dat de vader eigenlijk vrolijk doorgaat, alsof er niks is gebeurd. Een soort met doofpotpraktijken. Zien ze die vader? Daar zijn wij mannen heel goed in. Nooit durven vergeving te vragen. Weet je, ik heb altijd een regel in ons huis, sowieso. We hebben heel veel regels thuis, dat hoor je wel. Nee, maar ik heb gewoon, ik denk dat dat ook een goede gewoonte is en ook voor een gemeente. Op het podium waarin je iets hebt, op het podium waarop je iets hebt verkondigd of iets hebt, een fout hebt gemaakt, op datzelfde podium moet je het ook herstellen. Dus stel jij hebt een conflict gehad met je vrouw en de kinderen zijn daarbij geweest, dan moet je dat ook, waar de kinderen bij zitten, vind ik, herstellen. Stel ik heb hier op het podium dingen gezegd die niet kloppen, dan vind ik, dan moet ik ook hier op het podium dat herstellen. En moet ik niet, stuur maar een mailtje Irene, want ik heb gezegd dat klopt niet helemaal, maar stuur maar een mailtje. Nee, ik heb het op dit podium verkondigd, dan moet ik het ook op dit podium herstellen. Lieve vaders, ik spreek je echt aan. Zorg dat je ten alle tijden, wat dat betreft, wat je op het podium waar je iets verkondigt, dat je daar ook de dingen herstelt. Ga geen doofpotpraktijken hanteren. Wij Molukkers, er zitten een paar Molukkers. Wij zijn heel goed daarin. He? Wij zijn heel goed in negeren. Als mensen ons iets kwaad doen, zijn we heel goed in negeren. En wij doen een beetje, ja, maar ondertussen denken we van alles en nog wat. Hé, maar is niet gezond. Ik heb gezien in mijn leven is niet gezond. En dat wil ik ook niet projecteren naar mijn kinderen. Wij zijn heel goed in doofpotpraktijken. Molukkers jongens zijn koning in doofpotpraktijken. En weet je, onder het mom van, ja, maar we zijn altijd al benadeeld en bla bla bla. Weet je, daar zijn we heel goed in. Maar weet je, is niet gezond. Is niet wat het koninkrijk van God is. Zien zij de vader? Ja, nee, dat moet ik eigenlijk misschien niet zeggen. Nee, wel. Zien zij de vader die misschien nooit Bijbel leest? Zien zij de vader die misschien nooit hardop bidt? Lieve vaders, ga eens na bij jezelf. Wanneer heb jij voor het laatst het woord gelezen, de Bijbel daadwerkelijk gelezen, en dat God jou iets openbaarde over dat woord? Wanneer heb jij iets gelezen waarvan je dacht, oh, hier ga ik over mediteren. Hier ga ik over nadenken. Wat zegt dit nou voor mij? Lieve vaders, wat zien jouw kinderen? Lieve mannen, wat zien kinderen hier in deze kerk van jou? Zien ze jouw Bijbel lezen? Ben je daarin een voorbeeld? Mannen, wanneer is het voor het laatst dat jij je kinderen hebt gezegend? Wat ze hebben gehoord. Joy, Jesley, als wij 's avonds naar bed gaan, dan bidden we altijd, hè? Jullie moeten altijd bidden. En papa bidt altijd, hè? En wat doen we ook altijd? Ja, ik ga ook nog preken in mijn gebed, zegt hij altijd. Elke keer als ik heb gebeden, dan zeggen zij met elkaar, zo, nou, dit was de kortste preek, weet je wel. Maar wij zegenen elkaar, wij leggen elkaar de handen op. En weet je ook, soms als we die kleinste met tegelijkertijd met hun naar bed gaat, dan zitten we met z'n vieren, zitten wij elkaar zo te zegenen. Vaders, wanneer heb jij voor het laatst je handen op je kinderen gelegd en ze gezegend? En gewoon ook echt gezegend van, hey, lieve Tom, lieve Klaas, lieve Piet, ik zegen je. Ik zegen jou in de naam van Jezus. Ik zegen je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Lieve mensen, wat zien onze kinderen van God in ons leven? Lieve vaders, lieve moeders, wat zien de kinderen van God in jouw leven? Lieve gemeente, wat zien de kinderen van God in de diensten? Weet je, wij zijn heel snel geneigd, en daarmee ga ik echt afsluiten. We zijn heel snel geneigd om de kinderen, omdat ze lastig zijn, omdat ze vervelend zijn, dan beginnen we met een liedje, met een dienst, en dan geven we het zo snel mogelijk weg. Zo snel mogelijk, ze zijn vervelend, ze kunnen niet stil blijven zitten, ze willen dit, ze willen dat, ze willen snoepjes, ze willen iPad, ze willen iPhone, weet ik veel. Ga maar naar je dienst. Weg. Nee. Nee joh. Nou, heel goed voor jou. Maar weet je, heel veel vaders en moeders, die hebben eigenlijk zo lief, zo snel mogelijk, dat die kinderen daar naar achter gaan. En heel veel volwassenen ook. En ook heel veel volwassenen die geen kinderen hebben. Want die denken, jonge man, ik kan me niet concentreren. Joh. De kind zit irritant. Ja, wij Molukkers, wij zeggen, gemus deze. Weet je, dat je echt denkt, joh, ik kan hem wel achter behang plakken. Joh. Die is continu bezig. Maar weet je wat het is? Weet je wat wij creëren? Weet je wat we creëren? We creëren dat de kinderen binnen no time die kant op gaan. En wat zeggen we daarmee? Wat zeggen we daarmee? Je doet er niet toe. Ga maar naar je eigen dienst. Want dit is een volwassen ding. En weet je, dan zingen we 2, 3 liedjes. Enthousiast, bla bla bla. En dan komt het moment, want dan gaan we in aanbidding. Want dan komen de rustige liedjes, hè? Dan komen de rustige liedjes, want dan gaan we in aanbidding. En dan op een gegeven moment komt de preek. Dan staat er een dikke Molukker ervoor, ook geen bal aan. En dan vervolgens komt er een oproep of wat dan ook. En vader of moeder voelt zich aangesproken, maar ja, oké, dit en dat. En ondertussen wordt er gesignaleerd naar achter van, hey, even wachten met de kinderen terug, want ja, ouders moeten nog reageren, dit en dat. Altar call, of hoe je het ook wil noemen. Gebedsmoment, weet ik veel. En dan als dat afgelopen is, dan mogen de kinderen gehaald worden. En dan komen de kinderen terug. En dan zingen we nog 2 happy clappy. Yeah, 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 yeah. En dan is het, yes, allemaal naar de koffie, een koekje en weet ik veel wat jullie allemaal hebben. Taart, ik weet het niet. Ik hoorde net in het verjaardagslied, wij krijgen een stuk taart. Oké. Dus ik verwacht wel taart. Straks. Maar weet je, en dan gaan ze naar huis. En wat hebben ze dan gezien van God? En wat hebben ze dan gezien van God in jouw leven? En in het leven van de volwassen buurman? Ik denk heel weinig. En weet je, wij als kerk zijn daar heel erg debet aan. Ik ben blij met een dienst zoals dit. En dat was, ik hoor van Irene dat jullie één keer in de maand de kinderen in de dienst hebben. Want weet je wat we moeten doen? We moeten de kinderen laten zien wat aanbidding is. We moeten de kinderen laten ervaren wat aanbidding is. De kinderen moeten zien dat papa en mama zo staan te aanbidden. De kinderen moeten zien dat op het moment dat het het hart raakt van vader of moeder, dat het oké is om te huilen. De kinderen moeten zien dat het oké is als wij struggles hebben. Als we verdriet hebben. Als we het even niet zien zitten. Als de omstandigheden te groot worden. De kinderen moeten het zien. Wij zijn dan zo protective eigenlijk. Van, ah nee, maar weet je wel, de kinderen doen dat. En ik snap. Als er gebed is en er is bevrijding, beweging, manifestaties van de Heilige Geest. Dat kan best spannend zijn. Dat snap ik. Maar weet je, kinderen zijn helemaal niet meer, worden niet meer blootgesteld aan aanbidding. Kinderen worden niet blootgesteld aan hoe vader of moeder hardop bidt. Dat hebben ze nooit meer gehoord, hebben ze nooit meer gezien. Zien ze thuis niet meer, zien ze ook in de gemeente niet meer. En wat krijg je? Je krijgt van die tieners dat op het moment dat ze in de dienst moeten blijven, vinden ze er geen reet aan. Sorry dat ik het zeg. Maar dat is wel zo. Dan vinden ze er niks aan. Want ze hebben niks met dat zingen. En ze hebben niks aan de aanbidding. En ze vinden de preken saai. Want die kerel die vooraan staat, die is veel te dik. En weet ik veel wat. Er is altijd wel wat. Maar weet je. Wat hebben ze van God in jou gezien? Wat hebben ze van aanbidding van jou gezien? Wat hebben ze gezien? Hebben ze gezien papa's die echt op een gegeven moment zegt staat te aanbidden? Heer, ik geef u mijn hart. Ik geef u mijn ziel. Hebben ze dat gezien? Of hebben ze dit gezien? Weet je, sta dan niet verbaasd als jouw kinderen ook zo gaan zitten. En dan kan ik op je een briefje geven. Op het moment dat ze 18 jaar zijn. En dat ze zelf mogen weten of ze naar de kerk gaan. Goodbye. Ze komen niet meer. Je bent ze kwijt. En weet je, en dan gaat iedereen opeens bidden. Ja, ik bid voor mijn zoon, ik bid voor mijn dochter, dit en dat. Maar wat heb jij zelf geïnvesteerd? Wat hebben wij als kerk gedaan? Lieve mensen, er ligt hier een verantwoording voor ons. Als we lezen in Efeze. En als we lezen later in, ik ga het niet meer lezen. Psalm 103 vers 13. Dan staat erop dat, weet je, dat we zoals wij de dingen doen met onze kinderen, zo ook God de Vader. En niet andersom. Zoals God de Vader ons behandelt of tuchtigt of wat dan ook. Maar hoe wij met onze kinderen omgaan, zo zou God ook met ons omgaan. Dat is de omgekeerde wereld, hè. Maar dat is wel wat Psalm zegt. Er ligt een verantwoordelijkheid bij jou als volwassene. Er ligt een verantwoordelijkheid bij ons als kerk. Wat leren we onze kinderen? Als we het niet doen, ik geef je op een briefje. Als je het niet doet, je gaat vergrijzing krijgen in de gemeente. Jonge mensen gaan weg. Jonge mensen komen niet meer of ze zoeken een andere kerk. En natuurlijk zijn er mensen die hier, en dat weet je, ik wil niet, hoe noem je dat, bagatelliseren. Weet je, natuurlijk zijn er ook mensen die hun stinkende best hebben gedaan. En dan nog hebben hun kinderen de weg van God verlaten. En dat kan. Maar dan kan je in ieder geval wel zeggen, maar ik heb er alles aan gedaan. En als dat niet zo is, moet je eens bij jezelf afvragen. Heb ik er alles aan gedaan? Weet je, het is mijn gebed. Dat als mijn kinderen op een leeftijd komen, dat ze zelf voor Jezus kiezen. Ja, en soms heb ik al het gevoel dat ze dat al lang zelf hebben gedaan. Maar ja, oké, ik weet het niet. Ik weet niet hoe hun leven loopt. Maar dat ik in ieder geval kan zeggen, ik heb er alles aan gedaan. Ik heb er alles aan gedaan om God te projecteren van mijn leven op hun leven. Hallo, onze mannen. Onze vrouwen. Wees een voorbeeld voor onze kinderen. Wees een voorbeeld. Wees een voorbeeld, lieve mensen. En gemeente, stoor je niet aan kinderen. Maar doe hun voor wat ze moeten doen. Doe hun voor. Maak dezelfde afspraken die ik ook met mijn kinderen maak. Hé, jongens, als de muziek begint, dan gaan we staan. Gaan we meezingen. Ja, maar ik ken die liedjes niet. Maar dan ga je gewoon staan. Je kan altijd bidden. Weet je? Ja, natuurlijk mag je wat vragen.
Als ik naar de kerk ga en ik heb een aanvaring gehad met Marieke, mijn vrouw, of ik zit met lood in mijn schoenen omdat het een pittige periode is geweest, dan voel ik mij zo schijnhel als ik ga staan en mijn handen hoog en oprecht kan. Want ik krijg het dan niet over mijn lippen om te zingen die lieflijke woorden van die liedjes. Dan is dat toch... Ik wil niet naar mijn kind schijnheilig overkomen door te staan. Nee. Dat is toch ook een kwestie als je bijvoorbeeld lauw bent in de periode, dat je dat ook tegen je kinderen kan zeggen van papa voelt zich niet goed of mama voelt zich emotioneel. Het komt weer goed, hè? Dat is ook Psalm 42. Later komt dat weer. Dat kan je toch ook noemen zo?
Ja.
Ben ik absoluut mee eens. Maar aan de andere kant denk ik, maar wat laat je zien als jij toch gaat staan en al kan je het niet zingen, als je toch gaat staan, en desnoods, want ik heb ook zo'n periode gehad. Ik zal er heel kort over uitweiden. Ik heb tot 1 uur. Maar dat sluit wel een beetje aan op dat. Ik verloor mijn broer en de dag na de begrafenis had ik zangdienst. En ja, het was natuurlijk heel makkelijk om dan te zeggen, ik ga die zangdienst skippen of wat dan ook. En ik heb er toch voor gekozen om die zangdienst te doen. En weet je, ik begon al met die zangdienst en daar ging ik al. Ik kan het gewoon niet eigenlijk. Eigenlijk kan ik het niet. En dan ga je een beetje vechten van ja, weet je wat. En weet je, op een gegeven moment heb ik gewoon tegen de gemeente gezegd, ik vind het gewoon moeilijk. Ik vind het gewoon moeilijk, want ik kan nu niet zeggen, vader, u bent goed. Vader, u bent goed. Ik kon dat niet zeggen. Maar ik heb er wel voor gekozen om te zeggen, oké, maar als jullie het zingen, zing het over mij. En dan helpt het mij om dat daadwerkelijk alleen maar te beamen. Want wat is dan wat gaat werken? Gaat hetgene regeren wat je voelt, of hetgene regeren wat je weet? En ik geloof dat God ons opdraagt om daadwerkelijk te staan in hetgene wat je weet. En niet hetgene wat je voelt. Want als wij afgaan op ons gevoel, het kan elke week anders zijn. Ik kan me elke week wel om iets vervelend voelen. Maar dat neemt niet weg dat als we zingen, vader, u bent goed, ook al ervaar ik het niet zo, maar dat zijn wel goddelijke en bijbelse waarheden. En daarom ga ik staan en daarom zeg ik kan het niet zingen, maar ik weet wel dat het waar is. En daarin ben je, geloof me, daarin ben je nog veel meer een voorbeeld voor je kinderen dan dat je blijft zitten omdat je zegt, ja, maar ja, papa voelt zich niet. Maar papa laat zien dat hij ook karakter heeft. Door te zeggen, ik voel me inderdaad wel vervelend. Ik kan het ook niet zeggen, maar ik kan het wel beamen. En dan hoef je niet schijnheilig te zijn. Heb je daar wat aan? Oké. Lieve mensen, nogmaals, het is niet om te zeggen hoe je het moet doen. Of dat je het slecht doet of wat dan ook. Maar laten we ons beseffen dat we iets van God kunnen laten zien in ons leven voor onze kinderen. Daar wil ik op aansturen. Daar wilde ik deze ochtend op aansturen. Wat zien onze kinderen van God in ons leven? Hoe wij met elkaar omgaan, hoe wij met onze partners omgaan, hoe wij met onze buren omgaan, hoe wij met moeilijke situaties omgaan. We hebben net Halloween gehad. Weet je, wij hebben onze kinderen gewoon heel duidelijk uitgelegd waarom wij geloven dat wij dat niet moeten doen. En het is echt heel jammerlijk, want weet je, heel veel van hun vriendjes die ook op een christelijke school zitten, zelfs nog een juf van de school die bij ons in de straat woont, die doet gewoon vrolijk mee met Halloween. En ze gaan allemaal langs de deur en ze krijgen al, weet ik wel, allemaal snoep en zo, weet je. En aan de ene kant denk je, ja, weet je, en al die kinderen praten met elkaar erover, iedereen doet mee, maar onze kinderen niet. Maar weet je, ik wil ze uitleggen waarom niet. Ik wil ze uitleggen waarom niet. En wat onze normen en waarden zijn. Onze Bijbelse normen en waarden. En natuurlijk hebben we ook onze struggles, geloof me. Ik doe soms ook dingen, ik zeg soms ook dingen en dan vloep ik het eruit. En op een gegeven moment, ja, dan heb je weer die vrouw, hè, de wijsheid van de vrouw. Die zegt dan, het is niet handig dat je dit nu zo doet. Weet je, dan denk ik, jongen, begin je nou ook nog? Weet je, dat is bij mij alleen maar een soort met olie op het vuur, weet je. Dat ik denk, ga nou niet. En dan achteraf bedenk ik me, ja, dat is eigenlijk wel zo. He, dat is al een keer eerder geweest en dan moest ik toch ook tegen mijn kinderen zeggen. Hey, luister eens, papa was niet echt heel slim net. Had papa eigenlijk niet moeten zeggen, sorry. Wil je me vergeven dat papa heeft gezucht? Oh ja, en Jesse doet dan heel makkelijk, oh ja, ja, ja. En Joy die is dan nog soms nog wel zo emotioneel, die begint dan samen met mij te huilen. Weet je, maar het gaat erom dat ik iets projecteer van het karakter van God. En wij hebben allemaal dat karakter van God. Yes? Mag ik wel nog even met ze bidden? Mag dat? Ik wil vragen, willen jullie gaan staan? En dan wil ik gewoon met jullie bidden. En niet om, weet ik veel, sferisch te doen. Of, weet je, maar ik wil gewoon wel vragen of je je ogen wilt sluiten. En misschien heb je herkend in wat ik zei over, nou ja, toch wel het projecteren van God in jouw leven op jouw kinderen. En dan wil ik vragen of iedereen zijn ogen gesloten wil houden uit respect voor elkaar. En gewoon even je eigen leven gaat overdenken. En in mijn voorbereiding, ik pak het heel even erbij, terwijl iedereen gewoon met zijn ogen gesloten blijft staan. In mijn voorbereiding kwamen 4 dingen bij mij naar boven. En die wil ik toch in jullie midden neerleggen. En daar wil ik heel specifiek straks voor bidden. En het eerste is, misschien, ik moet het eerst anders zeggen. Ik geloof dat als wij God lief hebben met geheel ons hart, geheel ons ziel, met al onze kracht. Dat is God lief hebben, hè, zoals God dat ook zo uitspreekt. En als wij dit allemaal gaan doen met diezelfde passie die ook zo staat beschreven in bijvoorbeeld Deuteronomium, waarin dat wordt gezegd dat je God moet liefhebben met alles wat in je is, dan proef ik daar passie. Dan proef ik daar gedrevenheid. Dan proef ik daar overtuiging. Van hey, ik wil het beste voor mijn kinderen. Ik wil het ze voorleven. En weet je, in mijn voorbereiding liet God mij 4 punten zien die ik gewoon hier in het midden ga leggen. God heeft het me gewoon heel duidelijk op het hart gelegd. En niet om je te manipuleren, maar wel voor jezelf om te onderzoeken. En misschien herken je erin, misschien ook niet. Het is allemaal oké. Okay. Maar het eerste punt is, misschien is die passie, die gedrevenheid, die overtuiging om God te projecteren in jouw leven, op jouw kinderen, niet aanwezig in jouw leven. Misschien voor het moment niet. Dan wil ik vandaag voor jou bidden dat die passie en die gedrevenheid en die overtuiging om het goede voorbeeld te geven opnieuw wordt aangewakkerd in je leven. Dan wil ik daarvoor bidden. Dat is het eerste punt. Het tweede punt wat God me op het hart legde was het volgende. Misschien is dit allemaal wel nieuw voor jou. Als volwassene of als vader of als moeder. En zeg je, nou, ik wil eigenlijk veel meer bewuster God projecteren op mijn kinderen of de kinderen in mijn omgeving, als je geen kinderen hebt, dan wil ik ook voor jou vandaag bidden. Misschien, het derde punt, wat God me op het hart legt, misschien voel je je wel een beetje schuldig, omdat je misschien niet altijd het goede voorbeeld hebt gegeven aan jouw kinderen of in jouw omgeving of in jouw kerk. Dan wil ik vandaag heel specifiek bidden voor vergeving, omdat je je niet schuldig hoeft te voelen. Dan wil ik bidden voor innerlijke genezing en vrede. Dat je vrede zult ontvangen. En als laatste. Misschien heb je altijd wel een goede voorbeeld willen geven. En heb je dat ook gegeven. Heb je altijd je best gedaan. En toch zijn je kinderen een ander leven gaan leiden dan jij had voorgesteld. Een leven zonder God. Dan wil ik vandaag voor je bidden. Voor vrede. En dan wil ik samen vandaag deze dag voor jouw kinderen bidden. Opdat ze de weg naar God terugvinden. Als jij je herkent bij een van die vier punten, wil ik nu heel specifiek iets, heel, misschien wel iets engs van jou vragen. Maar zie het als een daad van geloof. Zie het als een daad van geloof. Kom uit je rij en kom naar voren. Kom uit je rij en kom naar voren. Wees niet bang. Dit is een daad van geloof. Kom niet naar afloop. Dankjewel. Kom niet naar afloop, dankjewel. Kom niet naar afloop om mij te vragen om voor jou te bidden. Dit is het momentum. Kom maar naar voren. Het is oké. Terwijl iedereen gewoon zijn ogen gesloten houdt. Uit respect voor elkaar. Kom maar naar voren. Het is oké. Het is oké. Dit is het momentum. Dankjewel. Kom maar naar voren. Maak maar iets meer plaats. Kom maar nog meer verder naar voren. Kom maar naar voren. Oké, kom maar naar voren. Maak maar meer plaats voor de mensen achter je. Hey, het feit dat jullie al naar voren komen, terwijl iedereen gewoon zijn ogen gesloten houdt, uit respect voor elkaar. Het feit dat je naar voren komt, het feit dat je reageert op deze oproep. Weet je, dat getuigt alleen al. Dat getuigt alleen al van moed. Alleen dat al is moedig. Om uit je rij te stappen en hier naar voren te komen. Alleen al daarom wil ik jou echt Gods zegen toewensen. En dan wil ik ook echt geloven, en dat geloof ik ook echt. Ik geloof ook echt dat God deze stap van geloof die jij op dit moment maakt, door hier naar voren te komen en te reageren op de oproep, dat God het tij zal keren waarvoor jij naar voren bent gekomen. Lieve gemeente, wil je allemaal je handen uitstekken naar deze mensen hiervoor? Laten we gewoon voor elkaar op de bres staan. Dit zijn moedige mensen die het lef hebben gehad om naar voren te komen. Zegen hen. Ik wil voor jullie bidden. Ik wil bidden ten eerste voor die eerste mensen, eerste groep mensen. En heb een houding van een ontvangende houding. Van ontvangende houding. Gemeente, bid met mij mee. Bid voor ze. Ga voorbeden voor ze doen. Ik bid op dit moment voor degene die de passie en de gedrevenheid en de overtuiging misschien eventjes zijn kwijtgeraakt. In de naam van Jezus. Ik bid dat je het zal ontvangen opnieuw. De passie en de bewogenheid. De passie en de gedrevenheid. De passie en de overtuiging. Van dat jij God wil projecteren op het leven van jouw kinderen. Het leven van kinderen om je heen. In de naam van Jezus. Ik bid dat je het zal ontvangen opnieuw. Op dit moment in Jezus' naam. Ik wil voor je bidden dat het opnieuw wordt aangewakkerd. Dat er opnieuw mogelijkheden zullen zijn. En dat je opnieuw de woorden zult vinden in de naam van Jezus. Dat je opnieuw de kracht zult vinden. Dat je opnieuw de wijsheid zult vinden om dat te projecteren. Opnieuw het geduld zal vinden om dat te projecteren. Opnieuw de eerlijkheid zal vinden om dat te projecteren op jouw kinderen in de naam van Jezus. Misschien ben je hier gekomen omdat het misschien wel helemaal nieuw voor je is. In de naam van Jezus, ik bid voor wijsheid. Ik bid voor inzicht. Ik bid voor openbaring. En ik bid ook echt voor de juiste woorden die je zult vinden. De juiste houding die je zult vinden. Op zondagochtend in de kerk. Maar ook gewoon op maandag tot en met zaterdag thuis. In de naam van Jezus. Op de plek waar je bent. Dat je zult projecteren de liefde en de bewogenheid. En de passie van Jezus Christus. En van de Heilige Geest die op je leven rust. Ik bid dat je dat zult vinden. Misschien ben je hier gekomen omdat je misschien schuldig voelt. In de naam van Jezus. Elke vorm van schuld. Ik verbreek het in de naam van Jezus. We willen je vrijzetten. En dat wil ik doen in de autoriteit die Jezus ons heeft gegeven. Ik wil je vrijzetten van elke vorm van schuld. In de naam van Jezus. Je hoeft je niet schuldig te voelen. Je hoeft je niet schuldig te voelen. Maar ook Jezus zegt, ga heen en zondig niet meer. Zo, ik wil dat ook tegen jou zeggen. Ga heen en doe het goede. Wees gebrand om het goede te doen. En weet hetgene wat achter je ligt, ligt achter je. Schud het stof van je kleren en ga verder in de naam van Jezus. Elke vorm van schuld, elke vorm van verdriet. Heer, kom met herstel in de naam van Jezus. In Jezus' naam. Ik wil je daarmee zegenen dat je vrij bent van elke schuld. En als die aanklager komt in de naam van Jezus, dan kan je erop wijzen. Hé, ik ben op die zondag naar voren gekomen. Er is geen schuld in de naam van Jezus. Er is geen last meer in de naam van Jezus. En misschien ben je hier gekomen omdat jouw kinderen de weg van God hebben verlaten. In de naam van Jezus. Wil je, we willen, gemeente, doe met mij mee. Doe met mij mee. Spreek hardop uit. Voordat we deze kinderen in de naam van Jezus terugbrengen en terugproclameren in het Koninkrijk van God. In de naam van Jezus, Heer, we bidden voor deze kinderen. Heer, u zegt in uw woord dat uw woord niet ledig zal wederkeren. Heer, op die belofte willen we staan. Er is gezaaid in hun leven. En Heer, we bidden, Vader God, dat het tot wasdom mag komen in de naam van Jezus. Heer, en we proclameren deze kinderen terug in het koninkrijk van u in de naam van Jezus. Heer, we slechten elk bolwerk wat in hun leven rust, wat op hun leven rust. Elk juk, we verbreken het in de naam van Jezus. We zetten ze vrij in de naam van Jezus. Ik wil jullie zegenen, degenen die hiervoor staan. Ik wil jullie zegenen met al het goede en de shalom van God de Vader. Ik wil jullie zegenen met de passie en de bewogenheid van zijn Zoon Jezus Christus. En ik wil je zegenen met de zalving en de leiding van God de Heilige Geest die op je leven rust. Vandaag en morgen en al de dagen van je leven. Opdat je in je bestemming zult wandelen. Binnen het plan wat God met jouw leven heeft. En opdat je dat mag projecteren op jouw kinderen. En dat ook zij in de naam van Jezus in hun bestemming mogen wandelen. Binnen het plan wat God met hun leven heeft. Ik wil je daarmee zegenen. In Jezus' naam. Lieve gemeente, willen we deze mensen even een groot applaus geven voor hun moed. Dank jullie wel. Je mag gaan zitten. Je mag gaan zitten. Dank jullie wel. Ja. Lieve mensen, bedankt dat ik hier mocht zijn. En ik hoop dat het iets voor jullie heeft gedaan. En dat je gaat realiseren dat we met elkaar hebben een verantwoording. Met elkaar hebben we een verantwoording om het goede te projecteren op onze kinderen. En nogmaals, de perfecte ouder, die is er niet. Maar we hebben wel een heel goed voorbeeld. We hebben een heel goed voorbeeld aan Jezus. Jezus had omgang met zijn discipelen. Hij kon soms keihard zijn. Hij had ook volgens mij ontzettende lol met hun. Ik kan me niet voorstellen dat als die discipelen met Jezus omgingen, dat er geen lol was. Als ik alleen al bedenk, ja sorry, ik wijd weer uit, maar ik denk misschien wel even leuk om een beetje ontspannen te eindigen. Maar als ik me alleen al denk, als Jezus iemand gaat genezen of iemand, dan spuugt hij op de grond, dan maakt hij een kwakje op de grond, hij smeert het op de ogen en hij zegt, ga het maar afspoelen. Weet je, ik geloof echt, als ik een van die discipelen was geweest, ik had me kapot gelachen. En waarom zeg ik dit? Omdat ik ook geloof, als ik dit soort dingen zeg, dat zeggen heel veel mensen, ja, maar je hebt allemaal regels en regels, je moet. Maar ik zie ook bij Jezus dat hij volgens mij ook gewoon plezier met zijn vrienden had. En weet je, lieve vaders, lieve moeders, heb plezier met je kinderen. Ook dat is de goedheid en het karakter van God projecteren op jouw kinderen. En als, nogmaals, als heb je geen kinderen, projecteer plezier ook op andermans kinderen. Ja, heb plezier met elkaar. En heb daarin, weet je wel, de vreugde des Heren is je kracht. Maar als wij als kerk ten eerste onze vreugde verliezen, dan verlies je dus ook kracht als gemeente zijnde. Hey, ik weet het niet hoor, maar ik wil niet in een krachteloze gemeente zitten. Ik wil in een gemeente zitten waar God bruisend is. Waarin we het verschil kunnen maken, waarin ik weer toegerust, zodat ik op maandag tot en met zaterdag weer tegenaan kan. En waarin ik weer word bemoedigd. En waarin we daadwerkelijk het verschil in deze wereld kunnen maken. Ik geloof dat jullie het verschil in Gouda kunnen maken en omstreken. Jullie kunnen het verschil maken, maar dat begint bij jezelf. En ik heb als een van de quotes staan, het lijkt soms echt een hele moeilijke taak, maar het is geen onmogelijke missie. Want dat is het. Het is een missie, hè. Het is geen taak, het is een missie. Lieve vaders, als je een papadag hebt, is het niet dat je moet oppassen. Ik moet oppassen. Nee, je moet niet oppassen. Zie het als een mogelijkheid om te investeren in je kinderen. Oké? Onze vaders. Onze moeders. Onze kinderen. Yeah.